Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra.
Politiek Den Haag die reageert verrast op de juridische fouten die zijn gemaakt bij het invoeren van de avondklok. Donderdag volgt waarschijnlijk een kamerdebat en het gerechtshof buigt zich vrijdag opnieuw over deze zaak. Politiek verslaggever Tobias den Hartog, hoe is het nu mogelijk dat het kabinet dit juridisch niet goed geregeld heeft?
Ja, ik denk dat er vandaag een soort van strafvergadering zal zijn op het ministerie van Justitie. Met de ambtenaren die deze wet hebben aangedragen bij de minister. Om te zeggen, we kunnen de avondklok hiermee een wettelijke basis geven. Hè. Daar is een wet voor gebruikt uit 1953, eigenlijk een soort slapende wet. Maar ja, dat is dus echt heel erg misgegaan. Dus daar zal vandaag nog wel wat naspeurwerk over zijn. Want dit is natuurlijk best een gênante vertoning geweest gisteren.
Ja, ook de oppositie is erg verontwaardigd. Gisteren reageerde SP-lijsttrekker Lilian Marijnis in onze verkiezingsuitzending al op de ontstaande situatie.
U ziet het als geklungel.
Ja, juridisch geklungel. Ja. Dat is het. Want het is niet zo dat het kabinet hier niet voor is gewaarschuwd. De Raad van State die dan adviseert, die was toen al op dit punt kritisch. Mm-hmm. Wij, maar ook andere partijen hebben hier ook in het debat vragen over gesteld. Maar het kabinet zei, nee, het is allemaal goed geregeld. We hebben het juridisch goed op orde. Ja, en dat blijkt nu toch niet zo te zijn. En dan denk ik echt, ja, deze chaos, deze onduidelijkheid, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Nee.
Ja, Tobias, er ligt dus nu inmiddels een spoedwet klaar. Is die al helemaal gereed?
Nou, dat is gisteren snel gegaan. Ik wil nog wel even iets zeggen over wat Lilian Marijnissen zei. Ja. Ze zegt, de partijen hebben daarvoor gewaarschuwd. Maar dat is ook niet helemaal waar. Er heeft wel een partij gewaarschuwd. Dat was de SGP. Die hebben in het debat wel echt even gemarkeerd van bij de minister van minister gevraagd. Is dit nou echt de juiste wet hiervoor? Die hebben daar wel een soort van waarschuwingsvlag over staan zwaaien. Het advies van de Raad van State, die kijkt dan naar hoe het ministerie een wet heeft gemaakt en welke grondslagen ze precies hebben gebruikt. Dat was inderdaad wel kritisch, maar ook weer niet heel alarmistisch. Dus het is niet zo dat het ministerie echt van alle kanten gewaarschuwd van ga dit pad niet op. Er waren wel waarschuwingen, maar die waren ook weer niet zo klip en klaar. Nou, je hebt gelijk, er is nu dus met spoed wel een nieuwe wet in elkaar gedraaid. Die werd gisteren eigenlijk op het moment dat die uitspraak kwam, 's morgens uit Den Haag van de avondklok moet worden opgeschort. Toen zijn ambtenaren meteen gaan werken aan een vervangende wet. Die was eigenlijk al klaar nog voordat minister Rutte Nederland toesprak. Die is ook vervolgens naar de koning gegaan en naar de Raad van State. Want zo gaat dat met wetten. Dan komt er dus weer een nieuw advies over en de koning moet hem ondertekenen. Nou, dat is allemaal met supersnelheid gegaan. En hij ligt nu inderdaad in de postvakjes van de Tweede Kamerleden. En het zou zelfs zo snel kunnen gaan dat er vandaag wel over gedebatteerd wordt. Dat heeft er alles mee te maken dat die zaak natuurlijk over moet de avondklok nu stoppen, vrijdag nog een keertje inhoudelijk wordt behandeld. Dan gaat de rechter dus nog eens kijken van is het, kunnen we er echt mee door? De Tweede Kamer of het kabinet wil eigenlijk met een nieuwe wet dat voor zijn. Dat is eigenlijk repareren voordat er vrijdag weer een uitspraak zou kunnen komen dat de wet zoals die er lag eigenlijk niet kan.
En hoe willen ze dat dan nu bewerkstelligen zo snel en wat hebben ze daarvoor nodig?
Nou ja, eigenlijk vooral politieke steun. Als die wet deugdelijk in elkaar zit en de Raad van State is hem dus aan het bekijken. Die zouden ook mogelijk zelfs nog vandaag dus met een advies gaan komen. Als de Raad van State zegt, nee jongens, nu hebben jullie wel goed juist werk gedaan. Hè? Deze wetten toepassen op de avondklok, dan kan het wel. Dan is het juridisch waterdicht. Ja, dan is het een kwestie van opnieuw steun vergaren in de Tweede Kamer en vervolgens ook in de Eerste Kamer. Ja, en dan zou het dus heel erg snel kunnen gaan.
Ja, nou ja, goed, het zou heel snel kunnen gaan. Maar hoe makkelijk zal dat gaan? Hè? Want dit wordt natuurlijk in de Tweede Kamer al lastig. Daarna moet ook de Eerste Kamer nog instemmen. Ja, hoe groot is de kans dat het gaat lukken?
Ja, dat hangt heel erg af van de partijen die eerder hebben ingestemd met de aanspraak, gewoon die zeggen van, ongeacht hoe je dit juridisch nou onderbouwt, welke wet je gebruikt, wij vinden dit gewoon een middel wat je moet kunnen toepassen nu. We hebben het nu nodig, hè? Dat is ook wat het kabinet nu zegt. Nou, daar was in de Tweede Kamer wel een ruime meerderheid voor. Ik meen zo'n 120 Kamerleden. Dus als die Kamerleden nu ook zeggen van, ja jongens, wat een klungel, allemaal verschrikkelijk, maar we hebben dat middel nog steeds nodig, dan zouden zij dus in kunnen stemmen en dan heb je dus voldoende steun in de Tweede Kamer. En ik verwacht dat die steun er dan ook zal zijn in de Eerste Kamer.
Door de steunmaatregelen kunnen veel ondernemers nog net het hoofd boven water houden. Hierdoor bleef het aantal faillissementen historisch laag. Maar volgens een rapport van accountantskantoor PwC en de Universiteit Leiden leidt dit slechts tot afstel en zullen veel bedrijven en instellingen alsnog omvallen. Edwin van Wijngaarden is partner bij PricewaterhouseCoopers. Wanneer verwachten jullie dat de effecten van de coronacrisis op bedrijfsleven echt merkbaar worden?
Ja, je ziet ten opzichte van de eerste barometer die we een kwartaal geleden hebben uitgebracht, is dat nu verwacht wordt dat het met een kwartaal later gaat losbarsten eigenlijk. Ja. En dat valt eigenlijk samen met het wegvallen van de steunmaatregelen. Dus nu zie je dat de experts voorspellen dat dus de piek van de instroom in het derde kwartaal zal zijn en piek van het aantal faillissementen in het vierde kwartaal van 2021.
En welke sectoren worden hierin nu het hardst geraakt?
Ja, is weinig verrassend. Je ziet de horeca wordt veel genoemd. Uiteraard de cultuur- en recreatiesector. Denk dan aan evenementenbureaus en bedrijven die daaraan verbonden zijn. De reissector. En wat je de laatste tijd natuurlijk ook veel genoemd wordt, is de detailhandel. Door de voortdurende lockdown zie je ook bedrijven die afhankelijk zijn van fysieke winkels in de problemen komen.
Ja, de faillissementen zijn nu historisch laag, maar de economie die kromp flink vorig jaar. Hoe kan dat dan?
Nou, dat is denk ik een goed signaal hoe goed de regels van de overheid werken. De overheid doet er natuurlijk alles aan om bedrijven op liquiditeitstechnisch te ondersteunen. We kennen de NOW-regeling, de TVL-regeling. Maar ook een regeling als uitstel van belastingen is daar één van.
Ja.
En dat helpt bedrijven op dit moment gewoon door deze hele moeilijke maanden heen.
Ja, dat helpt bedrijven dan nu door die maanden heen. Maar wat gaat er straks met die enorme belastingsschuld gebeuren?
Ja, de schulden moeten uiteindelijk terugbetaald worden. Daarom is het ook een schuld. En we hebben het dan niet alleen over de belastingsschuld. Hè. Veel bedrijven zijn natuurlijk ook gefinancierd vanuit hun bank. Die hebben gebruik gemaakt van de rekening-krantfaciliteit die ze hadden. Kleinere ondernemers hebben misschien zelfs van vrienden en familie geleend. Maar uiteindelijk wel in staat zijn om die schulden terug te betalen. En de vraag is of dat kan, ja of nee. En de verwachting is toch dat meerdere bedrijven daar problemen mee zullen hebben.
En hoe gaat het dan uiteindelijk verder?
Ja, hoe gaat het verder? Het is uiteindelijk wat belangrijk is voor een onderneming, als blijkt dat je schulden te hoog zijn, dat je in gesprek kan gaan met je leningverstrekkers. Over die schulden en om te kijken of je met elkaar tot een oplossing kunt komen. En een van de dingen waar we aandacht voor vragen is het feit dat als je kijkt naar banken, die hebben een bijzondere beheerafdeling waarmee je in gesprek kan gaan, of je accountmanager van de bank. En met de Belastingdienst bijvoorbeeld is dat nu veel moeilijker, want de Belastingdienst is natuurlijk in het verleden nooit een financier geweest van bedrijven en dat zijn ze nu wel.
Ja, politiek verslaggever Laurens Kok heeft samen met mij de persconferentie meegekeken. Ja, Laurens, 8,5 miljard euro wordt er dus uitgedeeld. Ja, wat gaat er allemaal mee gebeuren?
Ja, het is een hele hoop geld. En je ziet vooral dat er veel geld wordt uitgetrokken. En er zijn heel veel grote plannen mee gemoeid. Maar er zal nog heel veel vanuit de scholen zelf moeten worden opgetuigd om het ook echt te laten werken. Hè? Dus je ziet het, het is voor vanaf de basisscholen tot aan de universiteiten, alle lagen van onderwijs, daar gaat geld naartoe. En het is zoveel mogelijk bedoeld om kinderen, studenten die nu achterstanden hebben opgelopen, die dus geen gelijke kans hebben gehad in het onderwijs, wordt elke keer benadrukt, dat die toch de mogelijkheid krijgen om bij te komen. En daarvoor wordt ingezet op bijlessen, wordt ingezet op extra zomerscholen, extra begeleiding. Ja. Ook dat mensen emotionele en psychologische begeleiding krijgen. Maar dat moet allemaal nog georganiseerd worden.
Ik wou net zeggen, want het klinkt als een heel rooskleurig pakket. Hè? Er is veel geld beschikbaar, dat komt in principe ook goed terecht. Maar ja, die mankrachten, hè, staan die paraat om aan de slag te gaan?
Ja, het is bekend dat in het onderwijs nu al toch grote tekorten zijn. Er wordt ook steen en been geklaagd over de hoge werkdruk.
Ja.
En dan kun je wel zeggen van, nou, we doen er nog zoveel miljard, gooien we er tegenaan. Maar je kunt niet zomaar even een blik leerkrachten opentrekken. Toch is ook wel de bedoeling hier dat die leerkrachten er wel zijn. Hè? Want je moet natuurlijk, er wordt bijvoorbeeld gevraagd om dat leerkrachten zouden kunnen worden ingezet om in de zomervakantie iets eerder te beginnen. Zodat je ook kwetsbare leerlingen eerder al zou kunnen onderwijzen.
Ja.
Nou ja, dan moet de leraar daar natuurlijk nog wel ook aan meedoen.
Ja, dus, en die moeten natuurlijk beschikbaar zijn. Nu krijgen studenten een deel van het collegegeld terug. Geldt het ook voor de lening van de studiebeurs?
Nee, daar hebben we nog niks over gehoord. Dus het gaat echt over het collegegeld. En dat is voor de meeste studenten in het hoger onderwijs is dat om en nabij de 3000 euro. Nou, daarvan zegt het kabinet nu van volgend jaar kun je leren voor half geld eigenlijk. Hè. En tegelijkertijd worden ook de universiteiten en de hogescholen en de mbo-instellingen die worden daarvoor gecompenseerd. Want het collegegeld is niet de kostprijs van wat een opleidingsjaar kost. Dus ook universiteiten en hogescholen maken meer kosten. En die worden ook door het ministerie van Onderwijs nu vergoed.
Ja, en wat er ook opviel, er werd niet gesproken over wanneer die scholen nu weer open gaan. Hè? Want de druk wordt inmiddels behoorlijk opgevoerd. Hè? De ombudsvrouw heeft ook de noodklok geluid. Wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer krijgen we daar meer over te horen?
Ja, dat is natuurlijk de vraag die alle jonge mensen van Nederland op dit moment bezighoudt. En je ziet wel dat daar nu op dit moment nog geen antwoord op komt. Volgende week is weer een coronapersconferentie. En dan hopen we daar toch meer over te horen. De verwachting of de hoop is toch dat het na de voorjaarsvakanties dat er middelbare scholen in ieder geval weer open zouden kunnen. Maar dat is nog steeds niet gezegd dat het ook gaat gebeuren. Dus dat moeten we toch nog even afwachten.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.